beste herbeginners. We zijn nu over de helft van ons verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Voordat we van wal steken vandaag, willen we u bedanken voor de vele positieve reacties die we van u hebben gekregen op de sociale media. Wij maken deze podcast nog altijd in onze vrije uren. In feite zijn we dus amateurs. Daarom gaat onze welgemeende dank ook uit naar de mensen die onze kalender hebben gekocht in de Betere Boekhandel of onze fooi hebben toegestopt. Als u denkt, ik wil die mannen ook wel eens een fooi geven, op de notities bij deze aflevering op uw scherm kunt u zien hoe dat kan. Maar goed, over tot de orde van de dag. Stel, we zijn op de speelplaats. In het midden van een groep roepende en lachende kinderen staat één jonge moederziel alleen. Hij wordt uitgelachen en beschimpt. De aanvoerder van de meute pestkoppen heeft de groep op zijn hand. Hij duwt de jongen nu om en hij kiepert zijn boekentas leeg. Bij de omstanders is het hilariteit alom. Sommige kinderen maken zich uit de voeten, maar de meeste blijven toekijken. Sommige goedkeurend, andere dan weer onverschillig. Zij denken, zolang ik het maar niet ben. Eindelijk, daar is de studiemeester. Hij berispt een enkeling en maakt zo een voorlopig einde aan een tafereel van machtsvertoon en vernedering. En luisteraar, wat deed u vroeger op de speelplaats? Deed u mee of verzette u zich? Uiteraard komen ook elders pesterijen voor, bij de scouts, in een sport- of studentenclub en zelfs in gesublimeerde vorm wellicht op het werk. Wees u gerust, we zitten nog steeds in de Tweede Wereldoorlog, maar als u onze laatste twee afleveringen heeft beluisterd, dan weet u waarom we met deze denkoefening beginnen. Stel u voor, indien België andermaal bezet zou worden door de nazi's, zou u dan een collaborateur zijn of in het verzet gaan? Wel, het is niet altijd zwart of wit. Daartussen zijn er die 50 tinten grijs. De meeste mensen die kiezen vis nog vlees. Zij denken, horen, zien en zwijgen. Zij vormen de grijze massa, de omstanders dus, de overlevers die de bezetting zonder kleerscheuren door willen komen. Hier lieten we de pesterijen nu wel eindigen met een autoritaire figuur die alles komt stilleggen. Maar wat als het schoolbestuur ze zou goed praten, ze systematisch zou aanmoedigen of zelfs zou organiseren? Ja, wie treft dan schuld? Vandaag staan we stil bij de mensen wier keuze nog niet vaststaat of nog verandert. Dikwijls kiezen mensen uit ideologische overtuiging, maar even vaak ook uit opportunisme. Mensen moeten kamp kiezen in een conflict waarvan de afloop nog niet vast ligt. Lokale keuzes die hangen vaak samen met internationale politiek. En daarom leggen we vandaag niet alleen de focus op ons land, maar zetten we onze wereldwijde oorlogskroniek verder. Die eindigde bij Pearl Harbor in december 1941. En vanaf dan draait de oorlog op volle toeren. Maar een handvol landen doet niet mee. Spanje en Portugal bijvoorbeeld, twee fascistoïde dictaturen, maar ook Ierland, Zweden en Zwitserland blijven neutraal en Turkije voor het grootste deel van de oorlog. In de Tweede Wereldoorlog staan twee allianties tegenover elkaar. Aan de ene kant hebben we de asmogendheden, met vooraan uiteraard Japan, Duitsland en Italië, maar ook Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Kroatië. Militair worden ze wel eens geholpen door Finland, Vichy-Frankrijk, Thailand en Manchukuo. Dat laatste is het Chinese Manchoerije, waar de Japanners een marionettenstaat hebben gevestigd. En aan de andere kant hebben we dan hun tegenstanders. Zij zijn met te veel om allemaal op te noemen, maar de hoofdrollen zijn weggelegd voor de Big Four: Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China. Zij worden bijgestaan door een aantal regeringen in ballingschap van landen die door de as onder de voeten zijn gelopen, zoals daar zijn Polen, Noorwegen, Frankrijk, maar ook Nederland en België. Zij willen vanuit het buitenland de oorlog verder zetten. Naarmate de krijgskansen in het voordeel van de geallieerden kantelen, sluiten steeds meer landen zich bij ze aan. Tel daarbij al die kolonies die worden meegesleurd op de een of andere manier, dan zijn ruim 1 miljard mensen betrokken bij de oorlog. En dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. We zitten dus echt met een wereldoorlog. Maar wat we nooit mogen doen, is naar die oorlog kijken met in ons achterhoofd hoe hij afloopt. Met andere woorden, vergeet dat beeld van Hitler die zich in het puin van Berlijn een kogel door het hoofd jaagt, of Mussolini die aan zijn voeten hangt te bengelen aan een Milanees benzinestation. Ja, en wist dan ook ineens maar die twee paddenstoelenwolken op Hiroshima en Nagasaki. We zijn nu eind 1941 en het gaat de Duitsers voor de wind. Ze hebben de Middellandse Zee in hun grip. De Blitzkrieg is een succes geweest. En van de VS zijn ze nog niet bang, want die hebben hun handen vol in de Stille Oceaan. Alleen operatie Barbarossa, het Oostfront, verloopt niet helemaal zoals gepland. En voor de geallieerden oogt de voorlopige balans dus niet zo goed. Veel mensen vermoeden dan ook dat de toekomst van Europa Duits zal zijn. En op het internationale toneel groeit het besef dat, om tot een uitweg te komen, er op een gegeven moment gesprekken moeten worden aangeknoopt. Ja, je gaat er toch niet vanuit dat Duitsland totaal vernietigd kan worden. Dat is krankzinnig. Neem nu de Verklaring der Verenigde Volkeren van 1 januari 1942. Historici lezen die vandaag als een stichtend document van de geallieerden, maar ook van de latere Verenigde Naties. 26 landen, waaronder ook België en Nederland, verklaren plechtig dat ze zullen blijven strijden.
Ja, ja, maar als je de tekst aandachtig leest, dan staat daar eigenlijk het volgende in.
Oh ja, maakt u kennis met Herman van Goetem, historicus en rector van de U Antwerpen. We hebben afgesproken op zijn werk, in het Agora Café. Hier heb ik zelf jaren gestudeerd. En net zoals tijdens zijn colleges hang ik ook nu aan zijn lippen. Dus, professor van Goetem, wat stond er juist in die verklaring van de geallieerden?
Er zijn geruchten dat er in Duitsland een putsch zou komen, dat er grote ontevredenheid is in Duitsland, want het Duitse leger in de Sovjet-Unie zit vast. Er zijn grote problemen. En waarbij het Duitse leger bijvoorbeeld de nazi's opzij zet en waarbij dan onderhandelingen worden gevraagd met de geallieerden. Wij samen, wij zullen nooit een aparte vrede sluiten, dus het gaat over vredesonderhandelingen, hè? En wij zeggen dat wij blijven vechten tegen Duitsland tot wanneer het Hitlerisme is verslagen. En het Hitlerisme, dat is niet vechten tegen Duitsland als zodanig, maar dat is vechten tegen de nazi's. Dat is zoals wij, zoals Russen vandaag zeggen, ja, maar het is niet tegen Rusland dat je moet vechten, het is tegen Poetin dat je moet vechten. Maar dat is wel een compromisvrede, want als het Duitse leger inderdaad de macht grijpt, ja, dan mogen die wel enige dankbaarheid van ons verwachten, hè? En dan zullen wij wel geneigd zijn om aan Duitsland wat toegevingen te doen. Stel dat nu bijvoorbeeld in Rusland het Russische leger Poetin opzij zou zetten, dan kunnen wij toch niet bij onderhandelingen eisen dat Rusland volledig gedemilitariseerd wordt, hè? Dat kun je toch niet eisen, hè? Wel, idem Duitsland dan. Dat is heel interessant.
Een scenario dus waarbij de wereld zich neerlegt bij een nieuwe politieke realiteit. Precies die cultuur van aanpassing is interessant. Hoe heeft niet alleen de grote internationale politiek, maar ook de nationale en zelfs lokale politiek zich aangepast aan de verschuivende oorlogskansen? In juni 1940, tijdens de Blitzkrieg dus, lijkt de oorlog voor België voorbij. Duitsland is duidelijk de winnaar en de meeste mensen schikken zich naar de regels van de bezetter. Zeker, de bevolking kon wel eens staken, omwille van voedselschaarste of lage lonen, maar over het algemeen kunnen we stellen dat in België een houding regeert die we accommodatie noemen. Aanpassing, En dat zien we in de houding van de koning, de kerk, de Belgische zakenlui en de secretarissen-generaal. Dat zijn de hoogste ambtenaren van de ministeries. Laten we beginnen met de koning, Leopold III. De bevolking ontleent haar accommodatie grotendeels aan hem. De publieke opinie steunt zijn beslissing om zich onvoorwaardelijk over te geven. We hebben gecapituleerd, zo denkt de koning. België is dan opnieuw neutraal en niemand kan ons verwijten om Duitsgezind te zijn. Maar Leopold geeft toch wel een heel grijze invulling aan die neutraliteit. De grens tussen accommodatie en collaboratie is vaag. Wanneer hem wordt gevraagd of hij Hitler wil ontmoeten, reageert hij opgetogen. Hij is wel een liefhebber van de nieuwe orde en hij zwijmelt al langer bij het idee van een postdemocratisch België met hem als sterke koning en zonder al dat enggeestig gekrakeel in het parlement. Het is tot een breuk gekomen tussen de koning, die voor zijn aanhangers zogenaamd op post is gebleven, en de regering, die volgens diezelfde lezing de benen heeft genomen en via Frankrijk in Londen is beland. In november 1940 ontmoet Leopold Hitler, niet in Berlijn, maar in diens chalet in Berchtesgaden. Tot zijn spijt krijgt hij te horen dat hij op niet veel moet hopen. Later, wanneer vele burgers zich gaan verzetten tegen de verplichte tewerkstelling, ja, sommigen deden dat ook vrijwillig, weet u nog, ja, dan komt er vanuit Laken taal nog teken. Leopold wil de Führer te vriend houden. De koning verliest er heel veel krediet door. En wanneer hij in december 1941 hertrouwt en de bloemetjes buiten zet terwijl het volk afziet, heeft hij bij velen compleet afgedaan. Laat ons ook eens kijken naar de kerkelijke gezagsdragers. Kardinaal Jozef van Rooij ziet ook wel brood in een autoritair België. Hij steunt Leopolds beslissing om te capituleren. En voor de kardinaal geldt eigenlijk: verregaande accommodatie moet kunnen als onze katholieke zuil recht blijft staan. Dus als we de controle mogen houden over al die katholieke organisaties en zeker in Gods naam de ziel van het kind, katholiek onderwijs. Het compromis tussen kerk en bezetter luidt als volgt. We doen van op de preekstoel geen politieke uitspraken indien de Duitsers zo vriendelijk willen zijn om zich niet te mengen in kerkelijke, religieuze of morele kwesties. En op het hogere niveau, wat met de oorlogspaus, Pius XII, blaast die ook warm en koud tegelijk? Hij neemt publiek geen stelling tegen de pesterijen en het geweld op Joden, ook al is hij goed op de hoogte. Mogelijk wil hij de vele geestelijke beschermen die slachtoffers helpen onderduiken. Of zwijgt hij om erger te voorkomen of om zijn eigen post veilig te stellen? Dat zijn voorlopig open vragen, maar ze leggen alvast veel dubbelzinnigheid bloot. Ter vergelijking, in Nederland kreeg de kerk het echt hard te verduren nadat kardinaal de Jong zich wel uitsprak tegen de Jodenvervolging. Hoe dan ook, wanneer de Duitsers in België te ver gaan door de kerkklokken op te gaan eisen, ze willen ze omsmelten tot wapens, en ook nog eens arbeiders dwingt om te werken op de dag des Heren, zondag, dan komen er wel barsten in de verstandhouding. Kardinaal van Rooij begint de verplichte tewerkstelling dan wel aan te klagen. Tot een echte breuk komt het toch nooit. Hij zwijgt over de deportaties van de Joden. En wanneer de Duitsers vragen om de geallieerde bombardementen te veroordelen en ook de aanslagen van het verzet, dan gaat hij overstag. Ten derde hebben we de Belgische zakenlui. Zij worstelen meer met accommodatie dan de koning en de kerk. Het Belgische strafwetboek verbiedt economische hulp aan de vijand. Maar kan je de hele industrie, de export, zomaar platleggen? Wat dan met de werkloosheid? En er moet toch ook geld zijn voor voedselimport? De industriëlen beslissen om voor de vijand te produceren, in de hoop dat de Duitsers niet tot verplichte tewerkstelling overgaan. En het moet gezegd, omdat het voor hen zelf niet slecht is als de fabrieken blijven draaien. Neem nu de Société Générale. Die speelde het spel heel slim. Via haar Congolese belangen kon ze handel blijven drijven met de geallieerden. Congo is niet bezet. En via haar Belgische belangen met de Duitsers. Wat ook de uitkomst zou zijn, ze stond sowieso aan de winnende kant. En tenslotte, wat met de bewindvoerders? Zoals u wellicht nog weet, krijgt België een militaire bezetting onder leiding van Alexander von Falkenhausen. Dat wil zeggen, het beheer van het land wordt toevertrouwd aan de op post gebleven plaatselijke autoriteiten. De ministers die zijn weg en het bestuur wordt nu waargenomen door de secretarissen-generaal. Von Falkenhausen moet de openbare orde handhaven, zodat het economische en menselijk potentieel van België optimaal de Duitse oorlogsindustrie kan dienen. De secretarissen-generaal is autonomie beloofd, maar daar komt weinig van in huis. Ze hebben het moeilijk. Ze willen zich niet achter alle besluiten van de bezetters scharen, zoals de verplichte tewerkstelling of de jodenvervolging, maar kunnen ze onmogelijk tegenhouden, hooguit wat vertragen of afzwakken. Dit stille verzet wordt door de bevolking amper opgemerkt. De ambtenarij wordt aangevoeld als ambetantenarij. Ze is gewoon niet populair. In ieder geval draait haar geschipper nefast uit. Waar het maar kan, worden Duitse of Duitsgezinde ambtenaren benoemd. Het klinkt wellicht vreemd, maar samenwerken met de bezetter is niet verboden. Meer nog, het mobilisatieboekje van de gemeentebesturen schrijft dit zelfs voor. Daar zijn afspraken over gemaakt, in Den Haag.
En in de verdragen van Den Haag staat dat in een land dat bezet is, de nationale overheden met de bezettende macht moeten samenwerken op twee domeinen. Dat is de ordehandhaving en het herstel van het publieke leven. De loketfunctie van de staat, het onderwijs, de scholen, de ravitaillering enzovoort. En dat is ook evident. In een land dat bezet wordt, heeft het bezettingsleger heeft een politiebevoegdheid. Die kunnen mensen aanhouden, terwijl de eigen overheden ook mensen kunnen aanhouden. Dus daar moet worden samengewerkt. Je moet samenwerken. En het internationaal recht zegt ook, je moet samenwerken.
Die samenwerking noemen we ook wel de politiek van het minste kwaad. En ze is op die twee domeinen wellicht verschoonbaar. Maar wat als de bezetter dingen gaat vragen van de overheid die politiek van aard zijn?
Wat bijvoorbeeld indien ze de opdracht geven om een Jood op te pakken? Ja, dan wordt het moeilijk. Wat je dan ziet echter, is dat de Belgische overheden geen enkel bezwaar hebben gemaakt toen de Duitsers de Jodenverordeningen hebben ingevoerd. Met name de Jodenregistratie, november 40. De Joden moesten zich aanmelden op het stadhuis om zich te registreren als Jood. De Belgische overheden hebben daaraan meegewerkt. Met andere woorden, de Belgische overheden hebben erkend dat de Duitsers bevoegd zijn, blijkbaar om maatregelen tegen Joden uit te vaardigen. Wat heel fout was. Ja, goed, het gevolg daarvan is dat de politie dan ook wordt ingeschakeld in een beleid waarbij Joden eventueel kunnen worden vervolgd. En de politie zegt ook, ja, wij moeten niet aan politiek doen, wij moeten alleen bevelen uitvoeren.
Voor zijn boek 1942, Het jaar van de stilte, onderzocht Van Goetem het beleid van het Antwerpse stadsbestuur en de daden van de Antwerpse politie met betrekking tot de Jodenvervolging. Overal in Europa doen politiediensten mee aan razzia's. In Bordeaux, Parijs, Nantes, Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg. Noem maar op. In Antwerpen worden meer Joden opgepakt dan in Brussel of andere steden. Ook de Jodenster. In Antwerpen wordt die uitgereikt, maar de Brusselse burgemeesters weigeren dat gele ding gewoonweg uit te delen. Net als in Luik. In de zomer van 1942 vinden in de Koekenstad drie grote razzia's plaats. Duizenden Joden worden gedeporteerd met hulp van het stadsbestuur en de politie, onder leiding van hoofdcommissaris Jozef de Potter. Volgens onderzoek uit de jaren 90 gebeurt dat onder het toeziend oog van waarnemend burgemeester Leo Delweide van de katholieke partij. Maar Van Goetem wist met zijn boek bloot te leggen dat het om heel wat meer ging dan alleen een toeziend oog. Delweide speelde een actieve rol in de razzia's. Hoe kunnen we dat verklaren, die medewerking van het stadsbestuur?
Ja, door de gewenning. De politie voert aanhoudingen uit op vraag van de bezetter. Dat is zo. Een plunderaar kan worden aangehouden waarbij de Duitser zegt: wil u alstublieft de genaamde X thuis ophalen en naar ons brengen? Ja, als je individuele aanhoudingen op vraag van de bezetter soms uitvoert, dan gaat je misschien ook collectieve aanhoudingen op vraag van de bezetter. Dus je ziet een verglijding. Het gaat altijd verder en verder. Bij de razzia's, waarbij massaal dus mensen worden aangehouden, moet je ook beseffen dat men niet weet wat er precies gaat gebeuren met de Joden. Dat is wel cruciaal. Men weet niet van Auschwitz. Dat weet men op dat moment niet. En dus de politie ziet dit eerder als een beleid tegen vreemdelingen, waarbij vreemdelingen massaal worden aangehouden en uitgewezen. En het zijn dan Joden. Ze zien dit, dus dat is een context van xenofobie, anti-vreemdelingenbeleid, antisemitisme. Dat zit er allemaal in, maar ook uitvoering van een context van ordehandhaving. En zo ziet je overal in Europa de politie meewerken.
Samen met de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Gérard Romsée, een VNV'er, richt burgemeester Delweide een nieuwe politieschool op. Helemaal geschoeid op de leest van de nieuwe orde. Het moet het voorspel worden van de nazificatie van de hele Belgische politie. En het stadsbestuur timmert naarstig mee aan het kader voor de razzia's. Enkele bewijzen die Van Goetem vond. In de zesde wijk, dat is de Jodenbuurt, bij de Keizerlei, worden in de weken voor de razzia's de nazi-gezinde agenten gegroepeerd, onder leiding van notoire jodenjagers. Daarnaast wordt de politie belast met de bewaking van een beddenmagazijn. Dat is verbouwd tot een verzamelplaats voor joden, in opdracht van de burgemeester. Uiteindelijk worden ze niet gebruikt, maar op het stadhuis weten ze duidelijk dat de razzia's eraan zitten te komen. En ze handelen ernaar. Luisteraar, wat zou u doen? Stel, u bent agent van politie en u krijgt het bevel om deel te nemen aan de razzia's. Zou u dat weigeren? Of zou u dat bevel uitvoeren met heel veel geestdrift? Of juist met tegenzin? Of zou u ontslag nemen?
Dat is menselijk gezien zo ingrijpend dat die agenten zeer uiteenlopend gaan reageren. Want als je dus bij mensen moet aanbellen, en zegt dan dat gezin: jullie moeten nu met z'n allen, midden in de nacht, jullie moeten meekomen. Je hebt een kwartier tijd om in te laden. Je moet vertrekken. Dat is verschrikkelijk. Beeld u dat niet dat dat vandaag zou gebeuren. Dus die agenten moeten aanbellen. En als die mensen niet open doen, moeten ze de deuren inbeuken. En ze moeten zeggen aan die mensen: je moet meekomen. En desnoods moeten ze geweld gebruiken bij die aanhouding. Dat is voor die agenten ook een heel ingrijpende gebeurtenis. Als we de analyse maken van het gedrag van die agenten, dan is dat eigenlijk een grote middengroep, ik zou zeggen een grijze groep, die op heel uiteenlopende wijze reageert, 80% van de agenten. En dan heb je aan de ene kant enkele procenten en aan de andere kant enkele procenten. Aan de ene kant heb je agenten die zeggen: hier doe ik niet aan mee, ik weiger dit. Op 100 agenten zijn dat er misschien 2 of 3. Ik vond er 1 terug, maar de bronnen zijn niet volledig, het zullen er enkele zijn. Dat is een agent die zegt: hier werk ik niet meer aan mee. Maar wat gebeurt er met die agent? Wij nu gaan zeggen: oh, die agent die wordt gefusilleerd, geëxecuteerd, die wordt naar Braindon gesleept. De mensen kijken te veel naar televisie, zo werkt dat niet. In die periode, die agent die heeft gewoon een dienstbevel geweigerd. Die moet komen bij de burgemeester en die zal een tuchtsanctie oplopen. In het geval wat ik vond, die agent krijgt 3 dagen verlies van vakantie en een administratieve vermaning. En dat komt in zijn dossier en bij promoties zal hij later problemen hebben. Dat is de straf dat je krijgt in 1942 wanneer je weigert mee te werken aan jodenrazzia's.
De agent krijgt wel degelijk een straf, dus de burgemeester voert een pro-Duits beleid. Maar toch, de sanctie is minimaal. Wil dat zeggen dat er een marge is om nee te zeggen?
Er is absoluut een marge om nee te zeggen. De marge om nee te zeggen bestaat er ook bij de grote middengroep. Die werken wel mee, maar die zitten heel de tijd te denken van waar zit ik in? Help, help. Die gaan zeggen, kunt je nergens naartoe? Dan zeggen die mensen, nee, ik kan nergens naartoe. Zou je dan niet beter meekomen? Ja, ik kan misschien beter meekomen. Want als je niet meekomt, zit je in de illegaliteit en je kunt niet onderduiken. En dan krijg je dus onderhandelingen. Dan zie je ook agenten die zeggen, ik neem de vader mee en ik laat de moeder en de kinderen zitten. Er zijn agenten die aanbellen en ze doen niet open. En goed, ze gaan de deur niet inbeuken, ze gaan ergens anders aanbellen. Die agenten in die context zitten heel de tijd marges te zoeken. Ja, eigenlijk om menselijk te zijn, maar anderzijds toch aan het getal te geraken. Maar de Duitsers weten dat en hebben daar ook geen problemen mee met die manier van werken, want ze weten dat bij heel moeilijke opdrachten je zoiets meemaakt. De Duitsers zijn goede psychologen in het algemeen. Voor die agenten is dat menselijk gezien heel erg moeilijk. Dan wens je kinderen niet toe dat ze bij de politie werken op zo'n moment.
En uiteindelijk halen ze ook hun quotum van 1000. Ze arresteren er zelfs 1100. Maar er schiet nog een klein percentage van het korps over dat we nog niet behandeld hebben.
Een kleine groep agenten, even klein als degene die weigeren, maar degene die heel erg pro zijn, dat zijn sadisten, ruwe antisemieten die Joden mishandelen, die ze slagen, van de trap sleuren, aan hun baard trekken, die zeggen het is vee, ze kunnen kreveren. En dat zijn er ook maar op 100, zijn dat er ook maar 3 of 4. En na de oorlog gaan we, en dat is heel verbazend, gaan we het volgende zien, dat er agenten zijn die aan de razzia's hebben deelgenomen en die gaan naar het gerecht gaan na de oorlog en die gaan zeggen wij dienen klacht in tegen die 3 of 4 agenten die Joden hebben mishandeld. En dan zegt het gerecht, hoe hebt u deelgenomen aan jodenrazzia's? En dan zeggen die, ja, we hebben deelgenomen aan jodenrazzia's, ja, maar wij klagen die en die agenten aan. En dan is justitie ontredderd en dan zeggen die, hoe kan dat agenten hebben deelgenomen aan de jodenrazzia's? En dan beginnen ze onderzoek te voeren en dan stellen ze vast, ja, hoe de oorlog tot einde 42 zo totaal anders was.
Tot einde 42. Dat brengt ons bij het grote kantelpunt. Vanaf dan wordt werkelijk alles anders.
De Joden hebben eigenlijk ongelooflijk pech. Zij worden in Europa opgepakt in 41, 42. En eigenlijk overal in Europa zijn de razzia's, de massale jodenjacht, waarbij joden worden verrast en ineens van thuis uit worden weggesleept, dat is zo in het najaar van 42 achter de rug. Maar de oorlogskansen keren pas nadien. En indien Duitsland daar trager in was geweest, dan zou dat heel anders verlopen zijn. Ja.
De oorlogskansen zijn allesbepalend geweest. En 1942 is een cruciaal jaar. We verlaten even het lokale niveau en we gaan naar het grotere plaatje kijken. En daarvoor gaan we over naar Laurent. Die staat voor ons aan een grote wereldkaart. Laurent, vertel het ons. Wat gebeurt er allemaal in 1942?
Ja, Jonas. Ook de geschiedenisleraar moet mee met zijn tijd. Hè? Digitalisering, PowerPoints, keynotes, blended learning, ja, je kent dat wel. Maar vandaag ga ik nog eens zo'n 5 vierkante meter grote kartonnen wereldkaart hoog ophangen en dan met een houten stokje traag uitrollen. Voilà, goed opletten iedereen, want we hoppen van het ene naar het andere continent. En we beginnen hier, in de Stille Oceaan. In januari begint de slag om Nieuw-Guinea. De Australiërs voelen nu de hete adem van Japan in de nek, maar ze worden geholpen door de dappere inheemse Papua's. In Nederlands-Indië geeft het leger zich over in maart. En dan begint daar de Japanse bezetting. En in april moeten de Amerikanen zich overgeven, in de Filipijnen. De slag om het schiereiland Bataan is de grootste capitulatie uit de Amerikaanse militaire geschiedenis. 78.000 Amerikanen en Filipino's geven zich over. In de daaropvolgende dodenmarsen naar Japanse krijgsgevangenenkampen sterven duizenden soldaten door mishandeling. In de eerste week van mei hebben we dan de slag in de Koraalzee. Die ligt tussen Australië en Nieuw-Guinea. Het is de eerste zeeslag waarin vliegdekschepen elkaar aanvallen zonder elkaar te zien. En het draait uit op een tactische overwinning voor Japan. Ze verliezen een klein vliegdekschip en de Amerikanen een groot, de USS Lexington. Maar het is een strategische overwinning voor de Amerikanen, want eindelijk delen ze gelijke klappen uit. De Japanners willen nog altijd Pearl Harbor veroveren, maar de Amerikaanse zeemacht gaat in de tegenaanval en ze hebben de Japanse militaire code gekraakt. In juni verslaan ze de Japanse vloot bij de Midway-eilanden. De eerste tegenslag voor het land van de reizende zon, maar ook een tegenslag voor Hitler, want die heeft zijn bondgenoot overschat. In augustus vallen de Amerikanen Guadalcanal binnen. De Japanners willen daar een luchtmachtbasis bouwen. En het wordt het begin van 6 maanden Green Hell. Oké, van de Stille Oceaan naar de Atlantische Oceaan. Daar zaaien de U-boten dood en verderf bij de geallieerde bevoorradingslijnen. In de eerste maanden van 1942 brengen ze 4 miljoen ton tot zinken. De Duitsers komen zo dicht bij de Amerikaanse kust dat ze de lichtjes van New York City kunnen zien door hun periscoop. Maar wat Hitler niet weet, is dat de Britten onderdelen hebben buitgemaakt van zijn nieuwste codeermachine, bijgenaamd Enigma. Dankzij voorbereidend werk van Poolse cryptografen slaagt een Brits team van de wiskundige Alan Turing erin om een supercomputer te bouwen en de code te kraken. Vanaf nu lezen de geallieerden mee en ze kunnen de U-boten veel beter lokaliseren. Tegen 1943 zijn de Duitsers ook op deze wateren aan de verliezende hand. Goed, even naar Duitsland zelf nu. In 1942 beginnen de zogenaamd strategische bombardementen van Duitse steden. Niet omdat ze militaire doelen zijn, maar om de industrie kapot te maken en het Duitse moreel te breken. De Duitsers beginnen de gevolgen wel te voelen. Al die burgerdoden. In mei is bijvoorbeeld Keulen aan de beurt. Ja, de Dom die ziet er vandaag nog zwart van. Oké, snel naar Noord-Afrika nu. In oktober verslaan de Britten bij El Alamein, dat is Egypte, na 5 weken strijd de Duits-Italiaanse troepen onder leiding van de Woestijnvos, a.k.a. Erwin Rommel. Die moest van Hitler de olievelden van het Midden-Oosten veroveren. El Alamein is beslissend, want nu is Hitler echt een pad in de korf gezet. De Duitse opmars naar Alexandrië en het Suezkanaal is een halt toegeroepen. En in november landen Amerikaanse hulptroepen in Noord-Afrika. Ja, de kans op een geallieerde landing ergens in Zuid-Europa is nu echt een optie. En dan gaan we naar de Sovjet-Unie, het Oostfront. In het noorden slagen de Duitsers er maar niet in om Leningrad te veroveren. En ook Moskou mogen ze vergeten. Nochtans verbiedt Hitler elke vorm van terugtocht. Legergroep Zuid is op weg naar de olievelden van de Caucasus. Maar er volgt weer zo'n typische Hitler-strapats. Een deel van het leger moet afsplitsen voor een nieuw doelwit. De oorlogsfabrieken van een stad aan de Wolga die de naam draagt van zijn aartsvijand. Stalingrad. De mannen van het 6e leger moeten een afschuwelijke man-tegen-man- en vrouwoorlog uitvechten in een stad die helemaal aan flarden wordt geschoten. De Duitsers slagen erin om de stad te veroveren en het lijkt een strategische overwinning, maar niks is minder waar. In november weten de Duitsers niet wat hen overkomt. Het Rode Leger is erin geslaagd om, zonder dat de Duitsers het in de mot hadden, in het holst van de nacht meer dan 1 miljoen troepen aan te voeren voor een reusachtige omsingeling van de stad, langs 2 kanten. Ze worden aangevoerd door een zekere Nikita Khrushchev. 300.000 nazi's en hun bondgenoten zitten vast in een gigantische tang. Voilà, Jonas. Dat is het zo'n beetje voor 1942. Onthoud dus goed. Midway, El Alamein en Stalingrad doen de kansen keren.
Een veegteken is een historische voetbalmatch, de dodenwedstrijd in november 1942 in het bezette Kiev, tussen Vlak 11, de Duitsers, en FC Start, een elftal Oekraïners die in een fabriek werken dat brood moet produceren voor de bezetter. Bij FC Start zitten voormalige spelers van Dynamo Kiev en Lokomotiv Kiev. De eindscore 5-1 voor de thuisploeg. Ja, ja, net zoals bij die wedstrijd wordt het in 1942 voor het eerst duidelijk dat Nazi-Duitsland volledig verslagen kan worden. Voor het eerst. Er is dus een voor 42 en een na 42. Voor 42 is er die onzekerheid, de mogelijkheid om te onderhandelen. En vanaf 43 is alle aarzeling als sneeuw voor de zon verdwenen. En de geallieerden strijden nu voor de complete overwinning.
Dat verklaart, dat is een analyse die mogelijk maakt te verklaren waarom mensen in de periode 40-41-42 soms dingen doen waarvan we nu zeggen, hoe was dat mogelijk? Ja, omdat die context anders was. En tegelijkertijd zien we dat die mensen die dingen nooit meer zullen doen in 43 of 44. Het is een andere analyse.
Een andere analyse die we met u nu gaan maken. Zowel op het lokale, nationale als het internationale niveau hangen de gezagsdragers hun huik naar de wind. Of op zijn Vlaams, ze keren hun kar. We beginnen in de stad.
Bij de politie zie je dat er agenten zijn die in november 1942 officieel in het verzet stappen. Terwijl ze in de zomer van 1942 Joden hebben aangehouden. De hoofdcommissaris van politie, die zelf de razzia's mee organiseert en de bevelen geeft, zal ergens in het verzet staan in 1942, 1943, 1944 en zal na de oorlog zelfs medailles krijgen van de Britse regering. De burgemeester van de stad Antwerpen, Leo Delweide, die eigenlijk achter de gevel van het schoonverdiep, dat helemaal geen schoonverdiep is tijdens de oorlog, die eigenlijk hand- en spandiensten verleent aan de Duitsers, vanuit de piste, denk ik, van een compromisvrede. En die dan in november ziet dat ineens alles anders wordt en die dan ineens grote schrik krijgt. En die bijvoorbeeld in het voorjaar van 1943 aan een belangrijke advocaat ineens de vraag stelt, tja, zou ik kunnen worden vervolgd na de oorlog? Ah ja, zie eens aan. Ja, dat is wat men noemt zijn kar keren. Ja, dat gebeurt.
Wat er zich op kleinere schaal bij de lokale overheden voltrekt, die kanteling, speelt zich ook in Londen af, bij de Belgische regering in ballingschap. Eind 1942 gaat die ineens een heel aantal spectaculaire beslissingen nemen, waarvan je alleen kan vaststellen dat ze die daarvoor niet nam.
Ten eerste, einde 1942, ze erkennen de Sovjet-Unie volledig, diplomatiek, wat tot dan, sinds de Oktoberrevolutie van 1917, niet het geval was. Dus de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie worden genormaliseerd, zou zeggen, tot daaraan toe. Ze gaan bovendien verklaren dat de besluitwetten van de secretarissen-generaal nietig zullen zijn. Die zijn dus aan de macht, tussen haakjes, sinds juni 1940, maar die vaardigen soort van wetten uit. En de rechtbanken passen die ook toe sinds 1940, wat heel bijzonder is. De rechtbanken erkennen die klaarblijkelijk. Einde 1942, in december, gaat voor het eerst de regering een besluit nemen, formeel, dat die wetgeving niet geldig is. Dat hadden ze wel eerder kunnen doen. Nog veel meer cruciaal is de wetgeving op de bestraffing van de collaboratie. Ook die wetgeving dateert van einde 1942, waarbij eigenlijk pas vanaf 1 januari 1943, grosso modo, de collaboratie van de ambtenarij strafbaar wordt. En dan stelt u de vraag, ja, waarom hebben ze dat niet eerder strafbaar gemaakt? Je kunt alleen vaststellen dat ze een afwachtende positie hebben genomen.
De regering Pierlot heeft altijd wel gewild dat Duitsland verslagen wordt, maar dat weet u, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En daarom blinkt ze uit in de kat uit de boom kijken. Zolang het niet te slecht gaat met de Duitsers, houden ze ook rekening met een vlugge vrede en spreken ze zich nauwelijks uit over collaboratie en de razzia's. Maar ho, even pauze. Wat zijn we nu eigenlijk aan het zeggen? Aan het begin van de aflevering zegden we nog dat België bij de geallieerden hoorde. Team Churchill for the win. En zo heb ik het ook altijd op school geleerd. Ja, we willen nu niet per se heilige huisjes intrappen. Nee, sorry, dat pak ik terug. We doen niks liever. Vandaar mijn laatste vraag aan Van Goetem. Stonden de Belgen dan niet in het kamp van de geallieerden?
Formeel stonden ze in het kamp van de geallieerden, maar het betekende niks. Dat is eigenlijk het antwoord dat ik daarop geef. Want het is zeker zo dat België publiek zegt dat ze in het kamp van de geallieerden staan en dat ze Churchill steunen enzovoorts, maar er is een Belgisch leger in Groot-Brittannië dat geen enkele betekenis heeft tot einde 42. Overigens, einde 42 wordt de brigade Piron opgericht en wordt het Belgische leger eindelijk goed gereorganiseerd, zodat het mee kan worden ingeschakeld. Voordien was dat niet. Er waren daar Belgische militairen die gevlucht waren en die zaten in kampen te niksen en ruzie te maken en waren onderling verdeeld enzovoorts.
Oké, we gaan dat toch even moeten laten bezinken. En we moeten ook afronden. Eind 42 zit het zesde leger vast in Stalingrad. Hulpkreten van generaal Friedrich Paulus vallen in dovemans oren in Berlijn. De Luftwaffe probeert halfslachtig om de troepen te bevoorraden met een luchtbrug, maar faalt. Von Manstein schraapt een legertje bij elkaar om de Duitsers te ontzetten, maar het is te klein. Op 30 januari 1943 wordt Paulus nog door Hitler gepromoveerd tot veldmaarschalk. Een twijfelachtige eer eigenlijk. Nog nooit heeft een veldmaarschalk zich overgegeven dan nog eerder zelfmoord. Maar een dag later gebeurt het toch. Paulus gooit de handdoek in de ring. En 91.000 soldaten leggen de wapens neer. Slechts 5.000 van ze zullen later terugkeren naar hun heimat, na jaren gevangen te hebben gezeten. Stalingrad was niet alleen een van de dodelijkste slagen uit de geschiedenis, het was ook een oefening in hubris, hoogmoed. Duitsland kon een nederlaag lijden en de Sovjetreus zat niet op de knieën. Terwijl Hitler beval om te vechten tot de laatste snik, stierven zijn soldaten in een woestenij van sneeuw, bloed en tranen. De Duitse bezetting was zo wreed geweest dat die Slavische untermenschen elke morzel van het moederland verdedigden met hun leven. En de prijs voor beide partijen lag onmenselijk hoog. Stalingrad telde ongeveer 450.000 burgers, 40.000 lieten het leven. De Sovjets verloren 1 miljoen strijdkrachten, de Duitsers bijna 800.000. Tweederde van de Duitse troepen kwam om tijdens de omsingeling en op geen enkele andere plek aan het oostfront stierven zoveel mensen van de honger. Vandaag zagen we hoe we niet naar de oorlog mogen kijken door de lens van het eindresultaat. Jarenlang is de wereld uitgegaan van die andere hypothese die niemand zich vandaag nog herinnert, de compromisvrede. Maar eind 42 is het tij van de oorlog definitief gekeerd. De Duitsers annexeren nu ook Vichy, Frankrijk, maar in januari 43, nog tijdens de slag om Stalingrad, komen Churchill en Roosevelt samen in Casablanca. Met hun invasie van Noord-Afrika bedreigen zij nu Hitler vanuit het zuiden. Maar voor een echt tweede front in het westen is het nog te vroeg. Tot grote frustratie van Stalin, die al een jaar vraagt om de druk op de Sovjet-Unie te verlichten. In Casablanca ligt alleen nog de unconditional surrender van Duitsland en Japan op tafel. Over Mussolini spreken ze zich nog niet uit, omdat ze de kans op een Italiaanse staatsgreep niet willen ondermijnen. Er is nog een lange weg te gaan, maar de geallieerden durven nu te dromen van een eindoverwinning. En dat is dan voor de volgende aflevering. Voor vandaag bedanken we Herman van Goetem. Zijn boek 1942, Het jaar van de stilte, heeft in Antwerpen heel wat in gang gezet. En intussen is het Delweide-dok in de haven herdoopt tot Bevrijdingsdok. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Benjamin Gooivaart en Laurent Pochet staan mee in voor de inhoud, Philip Veekmans voor de montage en ik, Jonas Goosenaerts, praat alles aan elkaar. U kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram. Graag tot de volgende keer.